Antonio, riep Sergio Rapu. Antonio! Antoni Eskens keek naar Sergio, die op zijn rug lag en met zijn hoofd en schouders uit een opening in de rotswand stak. Hij leek zo net op een van de moais die op Paaseiland stonden, op de vlakte niet ver boven hen. Van die voorouderbeelden was namelijk ook het grootste deel aan het oog onttrokken. Er was nauwelijks ruimte om Sergio's lichaam heen, maar toch slaagde hij erin zich naar binnen te wriggelen. Het laatste wat Antoni van hem zag, waren zijn twee armen, die hij had uitgestoken om zich zo smal mogelijk te maken. De beide duimen had hij opgestoken om aan te geven dat alles goed ging. Vlak naast de ingang zat een verroeste haak, waaraan een kleine vlag van Paaseiland wapperde. Het was een voorzorgsmaatregel, zo had Sergio hem uitgelegd. Op die manier was het voor de buitenwereld duidelijk dat er iemand binnen was. Bij een eventuele zoektocht hoefde men slechts te kijken bij welke grot er een vlag hing. De richel waarop Antoni stond was een kleine meter breed. In de diepte onder hem beukten de golven, wit van het schuim, woedend op de rotsen, alsof ze een eeuwenoude rekening met het eiland te vereffenen hadden. De wind rukte aan zijn kleding en suisde langs zijn oren. Als zeeuw was hij vertrouwd met stevige stormen, maar dan stond je veilig op een breed strand of op een dijk, in plaats van met heel je lichaam tegen een stenen muur aangedrukt met een kolkende zee tientallen meters onder je.
Volg mij, hoorde hij Sergio's stem galmen. Hier is het!
Maar de rest van de zin ging in het natuurgeweld verloren. Nog net op tijd legde Antoni zijn hand op zijn Zeeuws museumpet, die anders van zijn hoofd zou zijn gewaaid. Hij was zich er zeer van bewust dat één ondoordachte beweging hem fataal kon worden.
Waarom doe ik zulke dingen dan ook?
Verlangend wierp hij een blik op het smalle bergpad dat vrij steil omhoog voerde. Een kleine 50 meter scheidde hem slechts van een veel veiligere plek, maar hij besloot door te zetten. Hij ging zitten en schuifelde op zijn billen met zijn benen recht vooruit in de richting van het gat waarin zijn nieuwe vriend en gids, de archeoloog Sergio Rapu, zojuist was verdwenen. Hij duwde zo stevig tegen de grond dat de kiezels kleine putjes in zijn handen achterlieten. Aangekomen bij de opening deed hij zijn rugzak af. Hij haalde de zaklamp eruit, waar hij die morgen voor de zekerheid nieuwe batterijen in had gedaan. Hij hoorde hoe de tas, die hij naar binnen had gepropt, met een gedempte plof neerkwam. Zijn pet gooide hij erachteraan.
Ik kom eraan, riep hij, terwijl hij van zijn handen een toeter maakte. Hoeveel ruimte is er?
De bodem is ongeveer 1,5 meter onder je, zei Sergio, duidelijk hoorbaar nu. Zijn stem weerkaatste tegen de wanden van de grot waarin hij zich bevond. Ik kan hier goed staan, maar ik weet niet of dat ook voor jou geldt. Waarschijnlijk niet. Waar Sergio met zijn 1,70 meter een voor de oorspronkelijke bewoners van Paaseiland gemiddelde lengte had, stak Antoni daar als Hollander met zijn 1,99 meter ver bovenuit. Beide mannen waren slank, een eerste vereiste als je het labyrinthachtige gangenstelsel van het eiland wilde verkennen. Antoni's mond was droog. Hij schoof zijn onderbenen naar binnen en ging achterover liggen, waardoor zijn hoofd net iets over de richel uitstak. De hemel was strak blauw en heel hoog in de lucht vlogen enkele albatrossen, alsof een schilder met een paar witte vegen vogels had willen suggereren.
Zal het de laatste keer zijn dat ik dit zie? Vroeg Antoni zich af. Hij zal zich voegen bij zijn voorgeslacht, bij hen die het licht nooit meer zullen zien.
Op hoop van zegen dan maar, zei hij, en hij zette zich af.